Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Aldus gemeente Psalm 95, het eerste vers. Wij kunnen dat, zoals ik zojuist meedeelde, niet met onze mond doen, maar laten we het dan maar met ons hart doen. Psalm 95, het eerste vers. Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het vierde vers van Psalm 95, na de wet des Heren. Daarna, gemeente, lezen we de Heilige Schrift, gedeelte uit de brief aan de Hebreeën. Vanaf hoofdstuk 3 vers 7 tot en met hoofdstuk 4 vers 2. Achtereenvolgens de wet des Heren, Psalm 95 vers 4 berijmd, en de lezing uit de Heilige Schrift, Hebreeën 3 vers 7 tot en met 4 vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Hebreeën 3 vanaf vers 7 tot hoofdstuk 4 vers 2. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien, 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak, altijd dwalen zij met het hart, en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaant elkander alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want zij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welken heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Tot zover de schriftlezing.
We zullen, gemeente, ook in deze dienst, het zij dat we hier in de kerkzaal zitten, het zij dat we thuis zijn, u en jullie, we kunnen zonder de leiding en de hulp van Gods Heilige Geest niet. Laten we daarom hem bidden. Laat ons nu samen bidden gaan. Heere, u brengt ons samen. Toch wel. Samen rond uw woord. Laat de band van uw woord sterker zijn, Heere, dan het gemis van de band van de ruimte, van de afstand, van dat, Heere, wat ons vandaag en wellicht nog wel enige tijd gescheiden houdt. Laat de band van uw woord, ja, Heere, laat de genadige band van uw geest ons aan elkaar binden. Breng ons en houd ons onder de band van uw evangeliewoord, Heere. In deze zo bijzondere tijd, in deze nare tijd, waarin we ons moeten houden aan allerlei regels waarvan we een jaar geleden niet gedacht hadden dat ze ons ooit zouden worden opgelegd. In deze tijd, Heere, waarin de gemeente opnieuw in verstrooiing is, we elkaars aangezichten niet zien, we elkaars blikken niet kunnen kruisen, waarin we wel van elkaar weten en elkaar in het gebed bij u, de Heere, brengen, laat dat zo mogen zijn, Heere, maar waarin we in de gescheidenheid van elkaar toch samen uw getuigenis mogen vernemen, ook vandaag. En dan is het toch waar, Heere, de woorden waarmee de schriftlezing begon, heden, dat is vandaag, heden, indien gij zijn stem hoort. Dat is het appel van de apostel, van de schrijver van deze aangrijpende brief aan de Hebreeën. Heden, indien gij zijn stem hoort. Heren, dat heden, dat is vandaag. En dat is een belangrijke dag. Het heden van uw sparende trouw. Het heden van uw gunst en genade. Het heden van uw langmoedigheid en geduld. Het heden van deze zondag, Heere, waarop toch ook weer uw woord verkondigd mag worden. En geef dat we ook iets zien van het voorrecht daarin. Op dagen als deze en in deze tijd, waarin de theaters gesloten zijn, waarin de gelegenheden voor het bezien van films en wat al niet en het bezoeken van festivals allemaal dicht zijn, waarin de stadions leeg zijn, mag toch uw woord nog voortgang hebben. Heren, er zijn veel dingen waaronder we bezwaard mogen zijn. En leg dat ook maar op ons hart. Maar bij dat alles gedenkt u nog in ontferming. De voortgang van uw woord mag er toch zijn, ook vandaag. En dan geldt het, Heren, in het appel dat we zojuist lazen: heden, indien gij zijn, ja, en u zegt het, indien gij mijn stem hoort. Want onmiskenbaar, Heren, klinkt toch in dat woord van u, ook wanneer we het langs een digitale kanaal mogen vernemen, klinkt toch uw eigen stem door. En wat een machtig voorrecht is dat. Heren, daar hebben wij het niet naar gemaakt. Toen onze eerste ouders, Adam en Eva, zich van u hebben afgewend, toen wensten ze uw stem niet meer te vernemen, want die stem had geklonken. U had een opdracht gegeven. U had de grenzen aangegeven. En zij en wij in hen hebben die grenzen overschreden. En toen ging de bedreiging in werking. Als ge van deze vrucht eet, dan zult ge de dood sterven. En dat had zomaar plotseling werkelijkheid kunnen zijn, Heren. Dat er geen menselijk geslacht meer zou zijn. Of dat het zodanig zou zijn dat uw stem zou zwijgen. Maar zo hebt u het niet gewild. U hebt er, Heren, geen genoegen mee genomen dat het geslacht van de mensen zich van u heeft afgewend. U bent opnieuw begonnen. U hebt uw belofte geschonken. En wat een talrijke en vele beloften zijn er neergelegd in de schriften, in het Oude Testament en de vervulling van die beloften in het Nieuwe Testament. U die oudtijds door de profeten en door de psalmisten gesproken hebt in het laatste van de dagen, zo lezen we aan het begin van deze Hebreeënbrief, geschreven en gesproken door uw Zoon. Door Hem die gekomen is. Hij die aan de schoot van de Vader lag en die de wil van de Vader in deze wereld heeft laten horen. Wiens stem door mag klinken in de bediening van uw woord, van het kostbaar evangelie. En daartoe mogen de dienaren uitgaan. U zendt goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie u wilt en wanneer u wilt. En dat is niet alleen wanneer een predikant zich verbindt aan de gemeente, Heren, maar dat is elke zondag. Goedertierenlijk. En laat dat vandaag mogen blijken. Verbreek ons daaronder, Heren, dat ook vandaag uw stem, jawel, door de zwakke stem van een dienaar, dat uw stem klinken zal. En geef dat we hem vernemen, dat we het verstaan, dat we het ter harte nemen, dat we het gewicht ervan ervaren. En dat het zodanig doorklinkt in onze harten, van onze jongens en meisjes, ook wanneer ze thuis zijn, wanneer ze misschien aan tafel zitten met hun Bijbel voor zich, misschien wel de uitlegbijbel, waarin ze de dingen meelezen, dat ze het verstaan. Dat het uw stem is, Heren, die herkend wordt. En dat is de stem die wonderen doet. En dan mogen we het in de schriften lezen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Ja, Heren, want dat is uw werk. Die zullen leven. Aan onze kant is het allemaal geblokkeerd. Is het ook verzondigd? Is het ook in geen geval verdiend? Maar wat een wonder, Heren, dat u nog voortgaat met die stem te laten horen. opdat we eronder zouden buigen. En dat kan een stem zijn, Heere, van vermaning. Een stem van correctie. Een stem tot bekering. Een stem waarin opgeroepen wordt tot het waarachtig geloof in uw woord. En dat kan een stem van vertroosting en bemoediging en opbeuring zijn. En dan weet u wat ieder van ons nodig heeft. Want Heere, jawel, we luisteren ieder voor zich. We zijn samen wel gemeente, maar tot ieder persoonlijk komt het. Geef dat we zo mogen verstaan, Heere, wat u vandaag tot ons wilt spreken. Heel in het bijzonder bidden we voor onze jongeren en voor onze jongens en meisjes. Een voorrecht, Heere, wanneer onze kinderen opgevoed worden in het vaste patroon van het gaan naar de kerk. Van het zich zetten onder uw woord. En dat patroon, die structuur, die orde, die wordt in deze tijd verbroken. En wat een verleiding, Heere, wat een valkuil om daaraan toe te geven. Om de dingen wat anders op te vatten. Om in het vervolg daaraan niet meer gehoor te geven. Wat een gevaarvolle tijd is het waarin we leven. Vooral voor onze jongeren. Wilt u ze ervan doordringen, Heere, dat u met dit alles een woord van vermaning hebt. En laat het ons tot droefheid zijn. Maar laat het ons ook tot uitzien zijn dat het weer zal kunnen. Dat er een moment zal komen dat we weer op mogen gaan. En laat daar de hunkering van ons hart en leven heen gaan. Jongeren en ouderen, hoe branden mijn genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En, ja Heere, dat, die aan mijn ziel het leven geeft. Wilt u, Heere, dat leven, dat geestelijke leven ook onderhouden? Waar u het werkte. Wilt u met uw Heilige Geest, Heere, maar zicht geven op hem die van zichzelf heeft getuigd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Mogen uw kinderen, Heere, zich daarin oefenen. Mogen ze toenemen, opwassen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Zo wacht het Heere ook vandaag op u. We bidden u voor de voortgang van uw woord niet alleen onder ons, maar op al die plaatsen waar het, hoe gebrekkig ook en hoe beperkt ook, en hoe onder de druk van de omstandigheden ook, maar toch waar het klinken mag. Heere, laat deze tijd van crisis, laat deze tijd een tijd van opwekking mogen zijn. Een tijd waarin we onder de druk van de omstandigheden te meer u nodig hebben. En u aanlopen. U behoeven, Heere. Wilt u dat genadig schenken? Wilt u nog in de toren die we verdienen. In de toren aan uw ontferming gedenken. Er is met uw kerk in deze wereld. Op allerlei plaatsen, Heere, waar de omstandigheden nog wel even ernstiger zijn als die van ons. Waar uw gemeente verdrukt wordt en vervolgd. Waar op straffen van gevangenis of misschien wel levensbedreigende maatregelen. Waar het verboden is om samen te komen. Heere, wilt u toch voortgaan. Laat uw koninkrijk komen. En Heere, we mogen het wel weten. Dat u, Heere Jezus Christus, die in de troon van de Vader zit, dat u de boekrol in handen hebt. En dat u het bent die de zegels verbreekt. En dat u de geschiedenis leidt. Door allerlei diepten en overhoogten heen. In de weg naar uw voorzienigheid. Dat het toch aangaat, Heere. Dat het toch heen gaat. Naar de voltooiing. En naar de openbaring van uw koninkrijk. Wanneer u, Heere Jezus Christus, u zult bekendmaken als degene die een naam heeft boven alle naam. En die verschijnen zal tot beschaming van uw vijanden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we ertoe behoren. En tot roem en glorie van uw grote naam en tot zaligheid van uw kerk. Want er blijft, jawel, er blijft een rust over voor het volk van God. Dat wilt u bereiden, Heere. En daartoe wilt u werken en daartoe laat u uw woord verkondigen. En zo wilt u het schenken, tot verheerlijking van uw naam. We bidden u voor onszelf en voor elkaar. Wilt u aan onze broeder dominee Ruijs ook vandaag geven, nu hij de gemeente van Sliedrecht dienen mag, geven dat hij putten mag uit de bronnen die u voor hem opent. Wees met hem. Dank u, Heere, dat hij nog bevestigd mocht worden enkele weken geleden in de verbondenheid aan deze gemeente van Rotterdam-Kralingen. Laat het tot zegen mogen zijn van hemzelf en van zijn gezin en van de gemeente. Ontfermt u zich zo. Zo dragen we elkaar en u de Heere op. Gedenk ons in uw trouwe zorg. En betoon deze dag dat u van ons afweet. Ja, Heere, wilt u dat geven. Dat u van ons, heel persoonlijk, van ieder van ons afweet. Verhoor ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Opnieuw gemeente, Psalm 95 en nu het vijfde vers. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. Laat Massa u ten afschrik wezen. Gemeente, doorgaans is dit het moment in de eredienst dat de collecten worden afgekondigd, de dienst der offeranden die op dat moment dan plaatsvindt. Ik deel u wel de doelen van de collecten mee, maar zoals u weet mag u op een andere wijze uw gaven aan de gemeente schenken. Ze zijn bestemd voor de eredienst, voor het onderhoud van kerk en pastorie, en een term die al jaren hier bekend is, voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, na het amen van de prediking zingen we, nou ja, op de manier zoals we tot heden deden, het zesde vers van Psalm 2. Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd. Psalm 2, vers 6. De tekst voor de prediking, gemeente, zijn de twee eerste versen van Hebreeën 4. Hebreeën 4, de versen 1 en 2. Deze woorden. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Tot zover. Hebreeën 4, vers 1 en 2. Gemeente, dat is een aangrijpende boodschap. Bent u daarvoor nou naar de kerk gekomen? En jullie jongens en meisjes hier in de kerk en jullie die klaar zitten en ook u om naar de prediking van morgen te luisteren? Is dat nou de roeping die we ontvangen? Laat ons dan vrezen. Is dat de bedoeling? Is dat de spits van de prediking? Om bang te zijn? Angstig? Om vrezend terug te deinzen? Om je bevreesd af te vragen of het wel goed gaat zoals het gaat? Gemeente, blijkens de tekst wel. Inderdaad. Jazeker, een oproep om te vrezen. Laat ons dan vrezen. Maar het is niet ongefundeerd. Er is wel een reden toe. En die reden wordt ons meegedeeld in onze tekst en in de omgeving van onze tekst. Laat ons dan vrezen. Gemeente, drie aspecten daarvan. Vanmorgen. Dat is allereerst een woord van herinnering. De blik gaat terug wat er gebeurd is. Een woord van herinnering. Maar het wordt vervolgens wel actueel gemaakt, want het is tegelijkertijd een woord van waarschuwing. Nou, dat is duidelijk. Een woord van waarschuwing. En tenslotte een woord van ontdekking. Laat ons dan vrezen. Een woord van herinnering, van waarschuwing en van ontdekking. De schrijver van deze brief, de brief aan de Hebreeën, brengt de geschiedenis van Israël, gemeente, in herinnering. Israël, door de krachtige hand van God en door zijn uitgestrekte arm, uitgeroepen uit Egypte. Geleid uit het diensthuis van de ellende. Het huis van de slavernij, waar ze 400 jaar verkeerd hadden. En nu zijn ze bevrijd. Nu zal het waar worden wat de Heere beloofd had, dat er een land gereed ligt waarheen ze mogen gaan, het land der belofte, en in de omgeving van onze tekst genoemd het land van de rust. Vreugde en verwondering onder het volk, ongetwijfeld, en zeker toen ze enige dagen later ook nog eens door de zee werden geleid, terwijl Farao en de zijnen jammerlijk verdronken. Wel, op de andere oever gekomen zijnde, konden ze hun vreugde niet binnenhouden. En onder leiding van Mirjam zongen ze het uit. Heer, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder, zingt de Heere? Want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in zee, maar gij hebt uw volk door uw weldadigheid verlost. Wel, zo begint de reis. Maar gemeente, zo wordt de reis helaas niet voortgezet. We kennen de geschiedenis. Het is zo'n 2 jaar later en dan is er al heel wat gebeurd. Maar de Heer heeft hen bewaard en gespaard door alles heen. Het begon met een pad door de zee. En de wolkkolom was er overdag en de vuurkolom geleidde hen 's nachts. Brood ontbrak niet, er was elke ochtend manna. En wanneer ze watertekort kwamen, het ontsprong aan de rotsen. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Maar helaas, dat volk was een morrend volk. Onze Statenvertaling heeft daar een bijzonder woord voor. Een murmurerend volk. Je hoort ze gemeente morren. Een murmurerend volk. En dan komen ze na zo'n 2 jaar, denk ik, zo'n 2 jaar na de bevrijding uit Egypte, komen ze bij het beloofde land aan. Daar arriveren ze en ze houden de adem in. Misschien nog enkele dagen en ze mogen het beloofde land binnentrekken. 12 verspieders worden uitgezonden en na verloop van tijd komen ze terug. Maar, jawel, die 10, ze hebben de druiventrossen van Eskol bij zich en ze hebben opgeruimde en opgetogen verhalen, maar uiteindelijk menen ze dat ze maar niet het land moeten binnengaan, want de steden zijn onneembaar en er wonen reuzen. En hoewel 2 anderen, Jozua en Caleb, wijzen op de Heere en zijn belofte, de algemene toon onder het volk is die van radeloosheid. Het gevolg, de Heere zegt, het mag al niet meer. Terug de woestijn in, als straf op hun ongeloof. Wel nu gemeente, op deze en andere dingen wijst de schrijver van de Hebreeënbrief. Met heel wat citaten uit Psalm 95. We hebben ze gezongen en we hebben ze ook gelezen. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzocht hebben. En die geschiedenis van Israël, gemeente, brengt de schrijver aan de Hebreeën over op de situatie die hij aantreft onder de Hebreeën. Het valt op dat in Hebreeën 3 en 4 nogal eens het woordje rust valt. Rust. Nou, het land waarheen ze zouden gaan, zou het land der rust zijn. Wat ze allemaal meegemaakt hebben in Egypte, onder de knoet van de slavendrijvers en onder de dreiging van Farao, dat was geen rust. Maar dan, ja, ze zouden rust ontvangen. Maar helaas... velen hebben het land der rust niet bereikt. Laat ons dan vrezen, onze tekst, dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. En zo is het gebeurd. Ja, zo is het gebeurd. Over die Hebreeën. Wie waren het, gemeente? Dat waren Joodse mensen die, jawel, door Gods genade gekomen waren tot de erkenning van de Christus der Schriften. Messias belijdende Joden dus. Het waren waarschijnlijk mensen van de tweede generatie die waarschijnlijk de apostelen niet meer gekend hebben. Maar ook de leerlingen van de apostelen, Timotheus en Titus, die hebben het evangelie van de Heer Jezus gebracht. getrouw en bewogen. En de Heer heeft hun werk gezegend. En het woord ging verder, ook in de volgende geslachten. Maar dan zien we in die tweede generatie, en dat maken we op uit wat we allemaal lezen in deze aangrijpende brief aan de Hebreeën, is er een kentering gekomen. De eerste liefde is ingezonken. De vurigheid van het eerste belijden is afgezwakt. Het vuur is gedoofd. En er zijn er zelfs mensen die terugkeren tot het Jodendom. Ze loochenen het werk van de Heere en erkennen het bloed van de Heere Jezus Christus tot zaligheid eigenlijk niet meer. Hoe het allemaal gekomen is, er waren diverse omstandigheden. Was er misschien vervolging en verdrukking gekomen? Of is er een houding van onverschilligheid onder die Hebreeën ontstaan? Was de druk van de omgeving te groot? Hoe dan ook. Er is verachtering in de genade. Het is niet meer zoals het eerst was. De tijd van de eerste liefde is er niet meer. Wel, gemeente, en dat herinnert de schrijver aan de Hebreeën, aan de situatie van Israël. Hij ziet een parallel, zoals het onder Israël was. Verblijd en verheugd, getrokken uit Egypte. En later in de woestijn was het wonder eraf. Ze hadden de levende relatie met de Heere niet meer. Dat volk dat de belofte ontvangen had en dat op weg was naar het land der rust. Maar velen zijn in de woestijn gevallen. We lezen het in Psalm 95. Een aangrijpend getuigenis van de Heere. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En ze zullen in mijn rust niet ingaan, zegt de Heere. Nou, dat aangrijpende gebeuren van Israël brengt hier de schrijver van deze brief aan de Hebreeën over op de situatie van deze gemeente. De Hebreeën, nee, dat waren dus geen heidenen. Dat waren, ik zei het al, dat waren Joden. Ze behoorden tot het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten had genoten. En het waren zelfs Joden die christen geworden waren. Ze hadden een dubbele bevoorrechting. Op hen is het van toepassing dat ze de belofte van de Heere als Joden ontvangen hebben, maar ze hadden ook gezien de vervulling van Gods beloften in de Heere Jezus Christus. Maar ze zijn aan die hoge staat vervallen. En dan gaat, en laat ik hem nou vanmorgen maar de apostel noemen, hoewel het zeer waarschijnlijk is dat deze brief niet geschreven is door een van de apostelen, maar dan schrijft hij, en we lezen het aan het slot van hoofdstuk 3. Welken heeft hij gezworen, vers 18 van Hebreeën 3. Welken heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan. Anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. En we zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En dan volgt daar direct op onze tekst, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, ook iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Het gaat dus, gemeente, over de belofte van in zijn rust in te gaan. Van het land der rust in te gaan. Wel, die belofte had Israël ontvangen. Wie had die belofte ontvangen? Gemeente, iedereen. Heel het volk. Jongeren en ouderen. Niemand uitgezonderd. Zij waren de dragers van de belofte, van de evangeliebelofte. Het ging toen ze daar in de woestijn waren. Het ging aan op het beloofde land. En dat was de belofte die ze van de Heere ontvangen hadden. Die belofte was hun nagelaten. Dat betekent hier, die belofte was hun overgelaten. Ze waren erfgenamen van die belofte. Nou, dat waren die Hebreeën dus ook. Laten we daar even bij stilstaan. Geldt dat nog? Gemeente, als we dit woord, ja, dit aangrijpende woord, dit scherpe woord van Hebreeën 4 vers 1, als we dat overdenken en heel dicht bij ons brengen vanmorgen. Mogen we dan ook zeggen dat gemeente, u, gemeente van Rotterdam-Kralingen, hier in de kerk, en u die thuis zit, jullie, dat wij ook dragers van Gods belofte zijn. De belofte van in de rust in te gaan. En dan begrijpt u wel, en begrijp jij wel, dan heeft dat een diepere strekking. Dan is dat de rust die de Heere geeft aan degenen die van hem zijn. Waar het in vers 9 over gaat van Hebreeën 4. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. De belofte van die rust, ik mag ook zeggen de belofte van de zaligheid, de belofte van Gods genade. Geldt die ook u? Gemeente, de Heilige Geest heeft het gewild dat deze brief zou behoren tot het geopenbaarde woord van God. En daarom mogen we het in alle vrijmoedigheid ook vanmorgen zeggen. Dat de belofte van het heil in de Heer Jezus Christus, de belofte van de zaligheid, het evangelie van Christus, geldt ook heden nog, de christelijke gemeente. Toen vanmorgen broeder Nageboren de wet van de Heere voorlas. Gemeente, toen begon het niet met het eerste gebod en het tweede en het derde enzovoorts. Maar toen ging daaraan vooraf wat de Heere gezegd heeft tot het volk Israël. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En dat wordt niet zomaar voor de vorm gezegd. Nee, de Heere meende dat. En de Heere kon dat met zoveel woorden ook naar waarheid zeggen tot het volk Israël. En als het in onze eredienst klinkt, gemeente, dan geldt dat net zo goed. De Heere zegt het tot de hele gemeente. Ik ben de Heere uw God. Hebben we niet allen het teken en het zegel van Gods belofte ontvangen? Heeft de Heere zijn, ook jullie jongens en meisjes, heeft de Heere zijn naam, de naam van de drie enige God, aan ons allen niet verbonden? Wel, die belofte van wie de Heere voor het volk Israël was en wilde zijn, wel, die geldt ook voor u en voor jou. De Heere die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. In de 18e eeuw, gemeente, leefde in Schotland en preekte in Schotland dominee Erskine, Ralph Erskine. Hij preekte een keer over die woorden: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En hij zette boven die preek de aanduiding van die eerste woorden van Gods wet. Hij noemde het een schat van evangelische genade gedolven uit de berg Sinaï. Prachtige aanduiding. Een schat van evangelische genade gedolven uit de berg Sinaï. En hij bracht dat zomaar over op de gemeente die voor hem zat. Die belofte die de Heere aan het volk Israël gaf. Het goede wat hij met dat volk voor had. Wel, dat heeft hij ook met zijn gemeente voor. Ik citeer iets uit die preek. Dominee Erskine zei daar: hier hebben we een grote belofte. Ik ben de Heere uw God. Het is het grootste en gewichtigste woord dat de Heere ooit sinds de val van Adam gesproken heeft. In dit woord geeft hij zichzelf aan ons over tot onze God. Voor wie bestemd? Voor allen die haar horen. Merk op dat het gebod van God aan de ene kant en de belofte van God zich even ver uitstrekken. Zodat elk mens die onder het woord is, niet alleen Gods belofte ontvangt, maar ook in die belofte wordt aangesproken. En die belofte geeft hij aan het hele volk. Aan de ene kant de plicht om te geloven. Hoor je dat? Hoor jij dat? De Heere legt op jou en op u de plicht, de eis, de roeping, de plicht om hem te geloven. En zelfs niet minder, het recht om die belofte aan te nemen, om die belofte toe te eigenen. Zo gold het onder Israël en zo geldt het heden nog. Je zit, gemeente, niet zomaar in de kerk. Betekent wat. De Heer heeft jou en u onder zijn woord gebracht. Jawel, onder zijn gebod, zeker. Maar niet minder onder zijn belofte. Wel, dat is allereerst de boodschap uit Hebreeën 4 vers 1. Als een woord van herinnering. De belofte van in zijn rust in te gaan is u nagelaten. Is u overgeleverd. Geldt ook u en geldt ook jou. Als het evangelie wordt verkondigd. Woord van Calvijn. Calvijn. Calvijn kon een scherpe prediker zijn. Jazeker. Maar ook een ruimhartige prediker. Wanneer het de belofte van Gods woord, wanneer het evangelie wordt verkondigd, Calvijn zei, dan drupt als het ware het bloed van Christus op de gemeente. En dan wordt het tot je gezegd dat er in de Heere Jezus Christus een ruimte is. Een ruimte van zaligheid. Een volkomen zaligheid. Jazeker. Voor een volkomen zondaar. Voor een mens die alleen maar een zondaar is. Maar gemeente, dit gezegd hebbend, het is wel gemeente, je hoeft er niet aan te twijfelen, dat de Heere uw en jouw zaligheid bedoelt. Zoals hij, gemeente, met het hele volk van Israël bedoelde. Echt. Met het hele volk van Israël, toen het uittrok uit Egypte, bedoelde dat het hele volk in het land der rust, in het beloofde land, zou komen. Maar voor een groot deel zijn ze er niet gekomen. En dat is de scherpte van dit woord. Als ook dat overgebracht wordt op de gemeente van hier en nu. Laat ons dan vrezen, schrijft de apostel. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan u nagelaten zijnde, aan u geschonken zijnde, dat iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. En dan aangrijpend. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Hoe kwam het zo? Omdat het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Gemeente, het tweede. Hebreeën 4 vers 1 en 2 is niet alleen een woord van herinnering. Maar het is ook een woord van waarschuwing. Laat ons dan vrezen. En wanneer gemeente dit woord lezen in het geheel van de brief aan de Hebreeën. Dan moet je hoofdstuk 10 vers 31 eens lezen. Komt dat woordje vrezen terug. En gemeente, daar is het schrikwekkend. Wat staat daar? Daar staat: vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Dat klinkt ook in deze Hebreeënbrief. Wat we dus gehoord hebben, dat is allereerst dat de ruimhartige, de royale verkondiging van de belofte van God, tot heel de gemeente mag gaan en ook gaat in de prediking van het evangelie. Laat ik het vanmorgen nog maar eens zeggen met de woorden van onze Dordtse leerregels. De Heere schenkt goedertierlijk verkondigers. Heeft ook aan deze gemeente goedertierlijk een verkondiger gegeven. Verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil. En wanneer hij wil. En zondag aan zondag tot de gemeente van Rotterdam-Kralingen. De boodschap dat God in de hemel deze wereld zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Dat bedoelt de Heere daarmee. Dat u niet verloren gaat. Maar de andere kant. De andere kant. Laat ons dan vrezen. Het woordje vrezen, gemeente, komt regelmatig in de Bijbel voor. Maar heel dikwijls, laat ik dat eerst noemen, heel dikwijls in de vorm van een bemoediging. Vrees niet, dat lezen we nog alles. Jullie jongens en meisjes, als je de Bijbel een beetje kent, dan kun je dat zomaar aanwijzen waar dat staat. Vreest niet. Bijvoorbeeld, nou die heel bekende geschiedenis van de herders in de velden van Efrata. Wanneer daar de engelen verschijnen en dan ze vrezen met grote vrezen. Maar dan zegt de engel, vrees niet. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. De vrouwen bij het graf, vrees niet. Het begin van het boek Openbaring. Als de verhoogde Heere Jezus zich openbaart aan zijn oude dienaar, zijn in de dienst vergrijsde dienaar Johannes daar op Patmos. En Johannes daar als dood aan de voeten van de meester neervalt. Dan zegt de Heere Jezus, vrees niet. Staat er heel dikwijls in de Bijbel. Vrees niet. Tegen wie zegt hij dat? Je moet dus op letten. Overal waar dat woord klinkt, gemeente, dan wordt het gezegd tot, nou vul het maar in, tot vrezende mensen. Tot mensen die beven en verschrikt zijn. De herders, ik zei het al, ze vreesden met grote vrezen. De vrouwen, ze waren zeer verschrikt. Johannes, als dood aan de voeten van de Heere Jezus, zo vreesde hij de aanblik van zijn meester. Vreest niet. Ik heb een enkele week geleden een oude broeder in de gemeente, die ik tot voor kort mocht dienen, mogen begraven. Ik mocht het doen, gemeente, met de woorden die zo pasten bij zijn leven. Ik heb het mogen doen met de woorden uit Jesaja 66. Op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Daarmee was het leven van deze broeder wel getypeerd. Want de Heere zegt, op deze zal ik zien, met ontferming zien. Die voor mijn woord beeft. Die voor mij vreest. Die weet van wie ik ben. De grote en de eeuwige en de machtige. Maar die er ook iets van kent. Zie mij, Heere. Wien elk moet duchten. Ik zou zomaar terugschrikken. Wien elk moet duchten. Tot u vluchten. Ik kan niet anders. Vrees niet. Nou gemeente, hier staat het niet. Hier staat het niet. Hier staat het tegenovergestelde. Vrees wel. Laat ons dan vrezen. Gemeente, Israël had te vrezen. Israël had te vrezen. Israël. Dat daar aan de grens van het beloofde land gekomen was na 2 jaar. En de belofte van God niet geloofde. De Heere als onbetrouwbaar en onwaarachtig aanmerkte. En dan moeten ze terug. Dan moeten ze terug. Op hen is het van toepassing. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Ze moeten terug. De belofte gaat in hun leven niet in vervulling. Waarom niet? Wel omdat het met het geloof niet gemengd is in degenen die het gehoord hebben. Dat murmurerende volk. aan wie de Heere 40 jaar verdriet had gehad. Dat volk, voorwerp van grote voorrechten, wel uitgeleid uit Egypte, maar niet gebracht in het land der belofte. En als de gemeente dan terug moeten, opnieuw diep de woestijn in, en met grote omzwervingen na 40 jaar uiteindelijk weer aan de grenzen mogen komen, dan kun je bij wijze van spreken een hele traject, heel de route van het volk volgen. Aan de hand van al die graven die gedolven moesten worden om de mensen te begraven die in de woestijn gevallen zijn. Gemeente, zo kan het dus zijn. Zo was het. En de Hebreeënbrief maakt het actueel. Die zegt, je kunt dan wel tot de christelijke gemeente behoren. Je kunt er wel mede dat je tot het geloof in deze Heer Jezus Christus gekomen bent. Maar zou het kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat je wel de belofte ontvangen hebt? En dat je misschien wel eens iets gesmaakt hebt van dat woord. Maar dat het uiteindelijk niet met het waarachtig geloof gemengd was. Wel, zegt hier de apostel. En dan wordt het heel persoonlijk. Laat ons dan vrezen, zegt hij. Als iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd. Kan dat vandaag nog, gemeente? Kan dat vandaag nog? Gemeente, wanneer we het woord van de Heer serieus nemen, dan moeten we toestemmen dat dat vandaag nog kan. En zou het dan zelfs kunnen zijn dat u die in de kerk zit, en jij en u die vandaag meeluistert, van wie het, en ik zeg het nog een keer, van wie het geldt dat de Heer het zegt, en ik heb geen lust in jouw dood, en ik begeer je ondergang niet, en ik ben niet uit op je verderf. En dan toch achtergebleven. En dan toch, om het te zeggen met onze tekst, om dan toch achterop geraakt. En dan toch, wanneer het zo verder gaat, niet binnenkomen in het koninkrijk der hemelen. Niet in het land der rust arriveren. Laat ons dan vrezen. Gemeente, dat lijkt geen evangeliewoord. Dat klinkt niet bemoedigend. Nou zeg je, ben ik daarvoor naar de kerk gekomen? En toch, gemeente, het is een woord tot uw behoud. Het is een vermaning gericht daarop dat u inderdaad leert vrezen. Dat je de werkelijkheid van je leven onder ogen ziet. En dat je zegt, maar het kan zo niet langer duren. Zo kan het niet verder gaan. En dit woord hier, in de Hebreeënbrief, gemeente, staat in een lange traditie. In een lange traditie die je in de schriften zelf tegenkomt. Nou, lees die nagelaten woorden van de profeten eens. De profeten van Israël. Nou, dat waren geen populaire mensen. Dat waren geen mensen die vanwege hun boodschap de handen op elkaar kregen. En Jeremia die ze in een modderige kuil stoppen en dan maar hopen dat hij daar verdrinkt, ellendig aan zijn einde komt. Vanwege dat scherpe woord dat hij preekt. Gericht op het behoud van het volk, zeker wel. Jeremia en Micha en Hosea, trouwens, de Heer Jezus, de prediking van de Heer Jezus, gemeente was niet anders. En ik durf zelfs te zeggen dat zijn prediking, de prediking van de grote profeet en leraar, die gekomen is om de verborgen raad en wil van God aangaande onze zaligheid, zeker wel, aangaande onze zaligheid te openbaren, volkomen te openbaren. Hij die de evangeliepprediker bij uitstek was, toch? dat er geen scherper prediker op aarde ooit geweest is als hij. Wat zegt hij tegen die leidslieden, die blinde leidslieden? Jawel, die menen dat ze in geestelijk opzicht een voorbeeld voor het volk waren. Ja, jullie menen dat je kinderen van Abraham bent. Nou, zegt de Heer Jezus, nou gemeente, onze broeders ouderlingen zouden het zo in de gemeente niet durven zeggen. Daar is ook nogal wat voor nodig om te zeggen, je bent uit de vader de duivel. De Heer Jezus zegt het wel. En wanneer je daar in Jeruzalem het volk van Jeruzalem ziet, oh, dan breekt zijn hart. Want de Heer Jezus weet wat er aanstaande is, wat over enkele tientallen jaren gebeuren zal. Dan zegt hij, uw plaats worden u woest gelaten, de voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem, en velen zullen er het leven bij laten. Maar hoe zegt de Heer Jezus het? Gemeente, met een hartstochtelijk en bewogen hart, gesproken met grote bewogenheid, met tranen gebracht, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen herkuikens. Maar Jeruzalem, u hebt het niet gewild. En dan zegt hij het, dan zegt hij het. Uw plaats worden u woest gelaten. De Heere Jezus, de Heere Jezus. Een scherpe prediker. Hij wil ze wakker schudden. Hij pakt ze als het ware in hun nekvel en zegt, zie je dan niet. Zie je dan niet wie er tot u gekomen is. Ik ben de Messias die gekomen is. Gekomen tot het mijne. Maar de mijnen hebben hem niet aangenomen. Hij zegt, wie jullie zijn. Jullie zijn als de kinderen op de markt. Die tegen elkaar zeggen, we hebben op de fluit gespeeld, maar je hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen, maar je hebt niet gehuild, je hebt niet geweend. Uw plaats worden u woest gelaten. En Paulus, apostel Paulus, oh, wanneer hij de registers opentrekt van, ik zou bijna zeggen, van het evangelieorgel. Oh, wat een kostelijke boodschap mag hij brengen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En aan de Korintiërs schrijft hij, de liefde van Christus die drijft mij. Maar tegelijkertijd zegt hij, wetende, de schrik des Heren. Paulus zegt, Ik heb het aan de lijve ervaren hoe vreselijk onze God toornen kan over degenen die hem niet willen aannemen. Maar gemeente, dat is de spits hier. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in de rust in te gaan, u nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Gemeente, waar het aanleiding toe geeft, het geeft aanleiding tot het gebed. Jawel, ik ook. Paulus zegt het ook van zichzelf, dat hij wel eens vreest dat hij zelf, bij alles wat hij in de gemeenten heeft mogen doen, dat hij zelf verwerpelijk is. En hij schrijft het aan diezelfde Korintiërs. Beproeft u zelf of je in het geloof bent. Onderzoekt u zelf, want zo niet, dan ben je verwerpelijk, verwerpelijk voor God. En daarom, gemeente, we mogen het. Jawel, ik net zo goed. En u en ieder. We mogen het de Heere wel bidden, doorgrond mij. En ken mij, Heere. Zie of er in mij een schadelijke weg is. O God, leid mij op de eeuwige weg. Ja, het is een woord van herinnering. Dit woord. Het is ook een woord van ontdekking. Ontdekking. Wat betekent dat? Ontdekking, letterlijk. Gemeente, dat de bedekking eraf gaat. Israël, dat de Heer Jezus niet heeft willen aanvaarden, leeft, leeft nog. Ja, leeft nog. Het zal ooit anders worden, jawel. Maar het leeft nog onder de bedekking. Ze hebben een bedekking voor hun aangezicht. Gemeente, dat kan ook in de christelijke gemeente. Dat je met een bedekking voor je gezicht loopt. En dan wil de Heer dat er afrukken. Hij zegt, vrees eens. Het is een woord van ontdekking. Die bedekking, die sluier, die staar voor je ogen, weet je? Die grijze sluier voor je ogen, waardoor je de dingen niet scherp meer ziet, die moet eraf. We moeten gemeente allemaal een geestelijke staaroperatie ondergaan. Daarom is het een woord van ontdekking. Nou, dat is dan het derde. Want waar lag het aan? Wat was het? Wat was het? Nou, dat lezen we aan het slot. Dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Dat het misging onder Israël, gemeente, dat lag echt niet aan de Heere. Het lag echt niet aan hem, die zijn volk trouw geleid heeft door heel de woestijn heen. Die het volk voorging met de wolkkolom en de vuurkolom. Die in het midden van het volk de bediening der verzoening gegeven had. Het lag echt niet aan de Heere. En nog, gemeente, wanneer ik, en God verhoede het. God verhoede het. Wanneer ik verloren ga. Wanneer ik met de dwaze maagden te laat sta te kloppen aan de poort van het koninkrijk der hemelen, dan ligt het niet aan die bruidegom, die zijn vriend, de vriend van de bruidegom, gezonden heeft naar deze wereld, de Heilige Geest, die telkens een stormloop doet op je hart. En die als het ware, en gemeente, het is sterk gezegd. John Flavel zegt het op die manier. Die als het ware een huwelijk aanzoek doet. Geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard je toch niet, maar laat je leiden. Aan hem ligt het niet. Nee, aan hem ligt het niet. Gemeente, het ligt niet. Nee, het ligt niet aan het evangelie. Daar ligt het niet aan. Dat evangelie dat vol is van de boodschap van Gods genade, van de volkomenheid van het werk van de Heer Jezus Christus, daar ligt het niet aan. Onze vaderen van Dort formuleerden het zo: de dood van de Zoon van God is de enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Hoor eens, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam, tot verzoening van de zonden van de ganse wereld. Overvloedig genoegzaam. Je hoeft er niet aan te wanhopen dat er bij de Heere ruimte is voor het behoud van jou en van u. Aan het evangelie ligt het niet. En aan de kracht van het bloed van Christus, gemeente, ligt het ook niet. Eén druppel van dat bloed kan heel de wereld zalig maken. En aan de bereidwilligheid van de Heer om je zalig te maken, ligt het ook niet. Laat ik dat opnieuw zeggen met woorden uit die Dordtse leerregels, die zo kostbaar zijn ook in dit opzicht. Zovelen, als ze door het evangelie geroepen worden, die worden, gemeente, ernstig geroepen. Want de Heer betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen de rust der zielen en het eeuwige leven. En als de Dordtse leerregels zeggen dat de roeping van Godswegen, gemeente, ernstig is, dan is dat eigenlijk ook maar een zwakke vertaling van het oorspronkelijke Latijn van die leerregels. Daar staat het woordje serio. En dat herkent u wel. Serio. Er staat serieus. Gemeente, God meent het serieus. Zijn aanbod en zijn roeping zijn wel gemeend. Maar nog eens de vraag. Neem ik God serieus? Dat is misschien een beetje plat gezegd. Misschien zeg je, ja, nou dominee, is dat nou... Ja, laat ik het nou zo zeggen, om het op uw hart te krijgen. Neem jij de Heere nou serieus? Dat Hij het meent. Dat Hij niet wil dat je verloren gaat. En dan staat er hier toch. De prediking deed hun geen nut. Het bleef buiten ze. Deed hun geen nut. Het was nutteloos. Het was vruchteloos gebracht. Zoals dat zaad op de akker, weet je wel. Dat zaad dat heeft alle levenskiemen in zich. En het wordt royaal gestrooid, waar het maar vallen wil. Maar mijn hart is zo hard. Dat zaad komt erop en het stuitert eraf. En het dringt niet door. Of het komt tussen de doorns en de distels. En die doorns en die distels die woekeren en die groeien op. En de zorgvuldigheden van het leven, zegt de Heer Jezus. En alles wat het leven mij biedt, dat overwoekert dat evangelie. En morgen? Morgen weet je misschien niet meer waar er vandaag over gepreekt is. Het evangelie deed hun geen nut. Het was met het geloof niet gemengd, mooi gezegd. Het was met het geloof niet gemengd. Gemeente, dat evangelie dat u verkondigd wordt, dat moet zich gaan mengen met het geloof waarmee het aangenomen wordt. En waar het dat werk niet heeft, daar doet het geen nut. Als de Heer Jezus door de straten van de Galileese steden loopt, Capernaum en Bethsaida en Chorazin, dan staat er, hij heeft al daar niet veel krachten kunnen doen. Vanwege? Ja, vanwege het ongeloof. Hij heeft niet veel krachten kunnen doen. Het ongeloof. En kan ik dan zomaar geloven? Kan ik dan zomaar dat woord aannemen? Gemeente, kun je het presteren om niet te geloven? Mag ik dat zo eens vragen? Kun je het presteren om het niet te geloven? Of ken je iets? Ja toch. Of ken je iets? Ken je iets van dat geheim? Gemeente, dat je het je niet meer kunt permitteren. Om buiten deze Heer Jezus Christus te blijven. Omdat je al te zeer je zondig bestaan ziet. Omdat je je verlorenheid al te zeer moet inleven. Omdat je terdege op je hart gebonden krijgt. Dat het zo niet verder kan. Dat, gemeente, het gewicht van de eeuwigheid zo op je hart drukt. Dat er iets van dat rusteloze in je bestaan komt. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, daar wil God het oprichten. En daartoe wil de Heilige Geest het inbrengen in je leven. Ik haalde dat woord al aan. Dat centrale woord uit de Bijbel. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder. En gemeente, dan lees ik in de oorspronkelijke tekst, opdat wie dan ook, opdat een ieder die in Hem gelooft. En dat is wie voor Hem gaat buigen, wie Hem niet meer kan missen, die tot Hem de toevlucht gaat nemen. Wie in Hem gelooft, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het tegendeel? Dit. De prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was. Ja, die komen in de Bijbel tegen. Daar zijn ze. Biliam. Oh, hij preekte de belofte van God, maar hij stond er zelf buiten. En koning Saul, maar zijn hart leek veranderd te zijn. En toch, het liep helemaal verkeerd met hem af. Judas, een discipel van de Heer Jezus, nota bene. Ananias en Safira, bekennen ze. Demas, de medearbeider van Paulus. Maar het loopt verkeerd met hem af. Gemeente, waarom wordt dit vanmorgen nou op uw hart gebonden? Waarom wil de Heer nou vanmorgen dit woord zo dicht bij u brengen? Wel, lees vandaag eens op uw gemak thuis het woord van de apostel Paulus in 1 Korinthe 10. En daar slaat hij op hetzelfde aanbeeld als wat de apostel hier doet in zijn brief aan de Hebreeën. Hij trekt dezelfde vergelijking. En dan hoort hij als het ware vanuit Korinthe vragen, maar waarom wordt dit ons zo scherp gepredikt? Wel, schrijft hij, deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden. Ze zijn beschreven tot waarschuwing. Tot waarschuwing van hen op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. En gemeente, dat geldt ons. De einden der eeuwen. We leven in de laatste dagen. Die dagen die gekenmerkt worden. Onder meer door uitbrekende ziekten. Gemeente, zullen de omstandigheden van onze aangrijpende tijd ons niet des te meer deze dingen op het hart moeten binden. Het wordt tijd, gemeente. Het wordt tijd om de Heere toe te vallen. Om tot Hem te gaan. Om tot Hem de toevlucht te nemen. Opdat Hij zich over ons, over u en jou ontfermen. De waarheid van Hebreeën 4. De waarheid van 1 Korinthe 10. De waarheid van Psalm 95. De waarheid van Psalm 2. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de Zoon. Eer zijn toorn u verdelg voor aller ogen. Amen. de Heer danken en bidden. Deze psalm, Heere, brengt het wel heel aangrijpend onder woorden. Ook in de berijming. Waar sprake is van uw wraak, Heere. Uw wraak. Die getergd is door ons gedrag. En waar sprake is van uw lang gehoond gezag. Maar wij zitten toch in de kerk. En wij dragen toch de naam van Christen. En we zijn ook vanmorgen trouw. Hier of thuis. En we hebben geen ander voornemen om ook vanmiddag weer onder uw woord te zijn, Heere. Maar het woord van vanmorgen prikt er doorheen. En we danken u, Heere, dat u zo eerlijk met ons wilt omgaan. En u het ons echt op het hart wilt binden. Als we nog buiten u zijn, Heere. Ja, we mogen vanmiddag horen wat het is om in u te zijn. Dat mag ook verkondigd worden. Maar uw woord toont het, Heere, dat ook dit tot de prediking behoort. Een oproep om te vrezen. Te vrezen voor u. Heere, laat het een heilzame vrees zijn. Laat het een vrees zijn die ons tot u drijft, Heere. Die ons aan uw voeten brengt. En dan gaat het gelden. Dan gaat het gelden om Christus wil. Op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft, dan wil ik je onderwijzen. En dan wil ik je leren van de weg die je gaan moet. En dan zal ik je raad geven. En dan zal mijn oog van ontferming en genade op je zijn. Heren, daar bidden we om. Ook vanmorgen is het zaad gestrooid. Wilt u zorgen voor de toebereiding van de akker van onze harten? En wilt u zorgen voor de ontkieming ervan en de groei ervan en de vrucht ervan? Heren, laat het woord der prediking van morgen. Oh, het was menselijk, met veel tekort. Maar toch, laat het gemengd mogen zijn met het geloof dat u werkt. Heren, dat bidden we. Verhoor ons in uw genade. Schenk ons uw zegen op deze zondag. En dat alles om Jezus wil. Amen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. treft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.